Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoek. Wie de geschiedenis niet kent, begrijpt weinig van het heden. Alsof je een boek halverwege openslaat zonder de voorgaande bladzijden te lezen. In Blik Achteruit gaan Utrechtse en Amsterdamse historici met aansprekende gasten op zoek naar de historische wortels en kronkels van de actualiteit. En vandaag staat op het programma Neoliberalisme in de polder. Tijdens de campagnes voor de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen maart werd het neoliberalisme nogal eens onder vuur genomen. Nu zijn we dat wel gewend van partijen als de SP en GroenLinks, maar dit jaar klonk de kritiek breder. Zelfs Hugo de Jonge van het CDA sprak zich uit tegen het neoliberalisme. En ook voormalig fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, bekende dat hij zich nooit tot het neoliberalisme aangetrokken voelde. Hoe staat het met het neoliberalisme in Nederland? Wat is het nou eigenlijk precies en wat is de herkomst ervan? Daarover gaan wij spreken met Marijn Oudamse en Naomi Woltering. Welkom allebei.
Dankjewel.
Zij zijn onderzoekers aan de Universiteit van Utrecht en Amsterdam en verbonden aan het onderzoeksproject Market Makers. En ik zal samen met hen hierover spreken met Matthijs Lok, historicus verbonden aan de UvA.
Oké, okay, dankjewel René. Als openingsvraag eigenlijk het idee hoe ziet het programma Making Markets, wat is het eigenlijk voor soort programma en waarom doen jullie eigenlijk onderzoek naar neoliberalisme?
Het is ooit begonnen uit de vaststelling dat er na de financiële crisis een enorm internationaal debat opkwam over de vrije markt en marktwerking. En waar kwamen al die ideeën vandaan? Hè? Dus je had de crash van Wall Street en dat werd breed uit werd dat gerelateerd aan het vrije marktdenken. Dus er kwam internationaal werden er talloze boeken gepubliceerd en daar die kwamen op ons pad. En toen ontdekten we dat er in Nederland eigenlijk nog heel weinig onderzoek naar was gedaan. En er werden wel snel wat meer populariserende boeken geschreven van Hans Achterhuis en Vincent van Rossum. Maar dat ging altijd over
Maarten van Rossum.
Oh ja, Maarten van Rossum. Vincent van Rossum is de architectuurhistoricus natuurlijk. Maar dat ging altijd over het neoliberalisme in de Verenigde Staten. Daar het rugged individualism van het Vrije Westen al daar. En dat was dan op een of andere manier naar Nederland overgekomen. Maar ja, dat wisten we eigenlijk niet hoe dat is gedaan. Dus het bleef altijd een soort fantoom, dat neoliberalisme. Dus vandaar dat wij dachten van, goh, laten we daar eens wat onderzoek naar doen. En we kwamen ook bronnen tegen die heel interessant waren. In de jaren 50 blijkt er een hele expliciete neoliberalisme discussie te zijn geweest. Er waren wat kleine denktankjes in die tijd die bezig waren om allerlei teksten te verspreiden onder studenten en politici. En ja, die hele geschiedenis is vrij onbekend. Dus we dienden een aanvraag in en tot onze verrassing werd die toegekend.
Hey, en Naomi, dit is dus echt een groepsproject. Er doen meerdere onderzoekers aan mee. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, het is een groepsonderzoek onder leiding van Ido de Haan en Ewald Engelen. En daarnaast zijn er dus drie onderzoekers, Marijn, Bram Mellink en ikzelf. En we hebben het onderzoek opgedeeld in drie historische periodes. Bram kijkt vooral naar eind van de jaren 40, de jaren 50 en begin jaren 60. Marijn, eind jaren 60, of eigenlijk jaren 70, 80. En ik kijk zelf naar de jaren 90 en het begin van de jaren 0. Maar om je eigen tussen aanhalingstekens periode te begrijpen, je ook altijd moet kijken naar de wortels in de andere periodes, werken we daar ook gewoon in samen natuurlijk.
Ja. Hartstikke leuk. En wat is jullie achtergrond? Komen jullie hier bij dit onderwerp als historici of als economen? Marijn, misschien jij eerst?
Ik ben politicoloog en socioloog van achtergrond. Maar ja, ik doe om een of andere reden vrij veel ideeën, historisch onderzoek. Mijn proefschrift ging ook over de ideeën achter de fortuinrevolte. Dus dit is daar eigenlijk een vrij natuurlijke uitloper van.
Ik heb politicologie en filosofie gestudeerd. Dit is mijn proefschriftonderzoek. Maar mijn afstudeerscriptie filosofie ging ook al over neoliberalisme. Ruim 10 jaar geleden, de invloed van neoliberalisme op de PvdA. Dus ik ben er al wel langer mee bezig.
Je zit er goed in.
Ik zit er goed in, ja.
Goed, het leek ons goed om het gesprek eigenlijk te beginnen met het uit de weg rijmen van een aantal misverstanden. Want er bestaan nogal wat misverstanden over het neoliberalisme. En hoewel ik wel denk dat er in de afgelopen, nou ja, toch al 5 jaar eigenlijk al wel heel wat veranderd is. Wat ook te merken is aan het feit dat vooraanstaande politici het woord in hun mond nemen. 20 jaar geleden hoorde je niemand die in Den Haag over het neoliberalisme. En nu heeft iedereen het er ineens over. Maar niettemin zijn die misverstanden nog wel hardnekkig, denk ik. En het eerste misverstand, denk ik, wat erover bestaat, is dat het toch een soort van inhoudsloos scheldwoord is. Dat wordt gebruikt door linkse mensen. Het tweede misverstand is dat het iets uit de jaren 80 is. En dat het is overgewaaid uit de Anglo-Saxische wereld. En het derde misverstand is dat het puur gaat om een terugtrekkende staat. Dus misschien kunnen we heel kort even die drie misverstanden even rechtzetten. En ook iets dieper ingaan op van wat is het neoliberalisme nou eigenlijk. En dan kunnen we daarna door naar de poldervariant, zullen we maar zeggen, van het neoliberalisme. Dus eerst maar eens die eerste. Is het een scheldwoord dat linkse mensen gebruiken, of zit er toch iets meer achter?
Je hebt natuurlijk zeker linkse mensen die het als scheldwoord gebruiken, maar er zit veel meer achter. Die term neoliberalisme, je hebt een hele groep neoliberalen die zichzelf ook op die manier aanduiden. De denktank de Mont Pelerin Society, die kort na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht door een hele groep vooraanstaande academici, waaronder Hayek en Friedman, Wilhelm Röpke uit Duitsland, die ook zakenlieden en journalisten betrokken, die noemden zichzelf expliciet neoliberaal.
Dus het was een positief begrip eigenlijk.
Het was een positief begrip, ja. Zeker, ja, ja. En dat is veranderd ten tijde van dat Pinochet-regime. Die gebruikte natuurlijk die beleidsrecepten uit dat neoliberalisme. Maar vervolgens zijn met name journalisten, economen en wetenschappers die er kritisch over waren, die zijn dat als neoliberaal gaan aanduiden. En vervolgens is die term weer met die betekenis overgenomen in de Engelstalige wereld, of de niet-Spaanstalige wereld. Maar dat heeft dus een veel langere historie dan alleen kritiek op die beleid van Pinochet.
Ja, ja. Ja, dus eigenlijk was er daadwerkelijk een groep mensen in de wereldgeschiedenis die zichzelf neoliberalen noemden.
Ja, en die zijn er weer.
Ja. Dus dat idee van dat het een soort fantoom is, dat is dus eigenlijk gewoon onwaar. Dat kan bij de schroothoop, zullen maar zeggen.
Ja, ja, zeker. Er is een zelfbenoemde groep neoliberalen in de jaren 50. En dan op een gegeven moment raakt dat begrip in onbruik. En je kunt natuurlijk een discussie voeren of je een bepaalde term mag gebruiken als die groep het zelf niet gebruikt. Hè. Denk aan het populisme. Mag je wel onderzoek doen naar populisme als die populistische partijen zichzelf niet populistisch noemen? Dus in die zin denk ik meer over dat het een betere discussie is, dus of het zinvol is of om die term, is het analytisch interessant. En wij kijken dus meer historisch van dat neoliberalisme dat komt op in de jaren 30, 40, Mont Pelerin Society. Zij keren zich tegen het Keynesianisme. Zij stellen van dat overheidsingrijpen in de economie. Dat gaat te ver. Dat is een hellend vlak naar de totalitaire staat. Dat is de kritiek in de jaren 50. Maar aan de andere kant was het laissez-faire liberalisme, dat was ook problematisch. Want daardoor ontstond de crisis van de jaren 30. Dus de overheid moet wel ingrijpen. En hier komen we op een later misverstand al. Door actief de markt aan te jagen en de randvoorwaarden voor de markt te creëren. De markt is dus maakbaar in het neoliberale denken.
Oké, dus heel even terugpakken naar, laten we zeggen, dat de historische herkomst ervan. Want ik denk dat heel veel mensen neoliberalisme normaal gesproken associëren met de jaren 80, met Thatcher en Reagan. En jullie hebben al een paar voorzetten gegeven, maar eigenlijk is het zo dat dat neoliberalisme eigenlijk teruggaat tot de jaren 50 of zelfs nog daarvoor. Begrijp ik dat goed?
Ja.
Eigenlijk de New Deal. Een reactie op de New Deal, begrijp ik.
Je zou kunnen zeggen dat het nog ouder is. In de literatuur wordt vaak het kolok Walter Liebman. Dat is een samenkomst van economen, journalisten rondom het verschijnen van een boek van Walter Liebman, een Amerikaanse journalist. Dat was in 1938, toch, Marijn?
Ja,
werd dat. Kwamen die bijeen om dat boek te bespreken. En dat wordt vaak gezien als een soort geboorteplek van het neoliberalisme.
Ja. Daar hebben ze dan gestemd om de term neoliberalisme ook te gebruiken. En vervolgens is een groot deel van die groep is later weer naar de Mont Pelerin Society gegaan. Om het even aan elkaar te knopen.
Ja.
Dus in die zin kun je wel zeggen inderdaad dat het een reactie was op de crisis van de jaren 30. En het Keynesianisme dat opkwam. En de New Deal, dat overheidsingrijpen. En dus zij stelden van ja, we moeten een alternatief vinden voor dat type denken. Dat overal over de wereld leidt tot veel meer een soort van geplande economie. En daartegenover plaatste de neoliberalen het idee van een vrije markt. Maar die vrije markt moest gewaarborgd worden door de overheid.
Maar wat ik interessant hier ook aan vind is dat het vaak wordt het als een soort van, ja, toch een soort van Amerikaans beleidsmodel gezien. Mm-hmm. Maar jullie vertellen nu eigenlijk dat die wortels dus eigenlijk veel meer Europees zijn ook. Of in ieder geval een transatlantisch, zou je kunnen zeggen.
Nou ja, een deel van de founding fathers, als je toch even een Amerikaanse term wil gebruiken, van die neoliberale beweging, die kwam uit bijvoorbeeld Oostenrijk, uit Duitsland. Hayek kwam uit Oostenrijk. Willem Rupke was een Duitser. Zo heb je nog een heel stel, Walter Eucken, Frans Böhm. Dat waren allemaal vooraanstaande Duitse economen, filosofen die daarbij betrokken waren. En een deel van hen emigreerde inderdaad naar de VS rondom de Tweede Wereldoorlog. En gingen daar, en sommigen bleven daar. Maar het heeft dus ook echt heel duidelijk continentale wortels. Ja.
En kun je dan ook zeggen dat er verschillende soorten neoliberalisme zijn? Of is er eigenlijk maar één soort? Of hoe zou je dat
Zoals elke ideologische stroming heb je daar verschillende scholen binnen. Je hebt die Duitse school, die wordt vaak ordoliberaal genoemd. Die richten zich heel erg op het ordenen van de economie. Op randvoorwaarden scheppen waaronder je dan de markt kan aanjagen. Een variant daarvan is de Freiburgse school, die zich meer richten op het internationaal ordenen van handelsverkeer, die ook heel invloedrijk zijn geweest, bijvoorbeeld binnen de GATT en de WTO. Beide scholen waren overigens ook invloedrijk bij het Europese mededingingsbeleid. Nou ja, en jouw onderzoek, Marijn, richt zich natuurlijk weer veel meer op de Chicago School en de Virginia School binnen het neoliberalisme.
Ja, en om het nog helemaal te completeren, dan heb je ook nog de Oostenrijkse school.
Ja.
Waar Ludwig von Mises en Friedrich Hayek samen als grondleggers worden beschouwd. Dat was een Mises verhuisde naar New York en was daar eigenlijk een soort van een van de grondleggers van het Amerikaanse libertarisme. Dus dat een soort van anarcho-liberalisme, waarin je eigenlijk een super minimale staat wil. Dus het zijn stromingen die elke eigen accenten leggen. Ja. En ook theoretisch anders insteken. En wat je ziet is dat de Chicago School, die is op een gegeven moment wordt heel erg dominant vanaf de jaren 60, 70. En dan verdwijnen eigenlijk die andere stromingen enigszins uit beeld. En daardoor is onze en natuurlijk waren Thatcher en Reagan, dat was zo'n indrukwekkend gebeuren, de opkomst van die beide figuren. En die zich heel expliciet verbonden met het gedachtegoed van Friedman en Hayek. En daardoor zijn de meer Europese stromingen een beetje naar de achtergrond verdrongen.
Ja, dus dat verklaart waarom eigenlijk veel mensen nu die associatie leggen met de Anglo-Saxische wereld. Maar eigenlijk zeggen jullie van dat is dus eigenlijk een verschuiving geweest of een langzame transformatie en het wegvallen van die Europese stromingen die ervoor heeft gezorgd dat het zo'n Anglo-Saxische reputatie kreeg, om het maar zo te zeggen.
Maar ze zijn niet per se weggevallen hoor, die Europese scholen zijn gewoon minder zichtbaar geworden. Als je kijkt naar de periode die ik dan onderzoek, eind jaren 80 en dan de jaren 90, dan zie je dat bijvoorbeeld vanuit economische zaken er juist heel regelmatig gerefereerd wordt aan meer die Duitse school. Alleen werd dat toen niet echt herkend als neoliberaal.
Oké, nou daar gaan we het zo ook nog over hebben. Van hoe herken je een neoliberaal? Maar nog, voordat we daar beginnen, nog heel even sokken, voor mijn
kledingdracht.
Nee, even voor ons eigen begrip. Waarom dat woord neo? Want dat suggereert dat die groep mensen iets nieuws wilde doen, letterlijk. Ik geloof dat het... Dus ze wilden zich afzetten tegen, laten we zeggen, de klassieke economisch liberalisme. Kunnen jullie daar wat meer over zeggen? Want dan begrijp ik in ieder geval beter wat nou precies het nieuwe aan neoliberalisme was.
Nee, Marijn die noemde net al dat ze toen in de jaren 40 en het einde van de jaren 30 afstand wilde nemen van dat laissez-faire denken over de economie. Dus de overheid moest niet maar gewoon de markt zijn werk laten doen, moest actief die markt vormgeven met randvoorwaarden, voorwaardescheppend beleid, vaste regels. En dat was het nieuwe. Dus het liberale zit erin dat ze die vrijheid heel belangrijk vonden. En de economische vrijheid ook heel belangrijk vinden. Maar daar juist een actieve rol voor de staat zagen in de voorwaarden voor die vrijheid.
En vandaar ook de titel Market Makers. Hè? Dus de staat is niet zozeer een instantie die zich terugtrekt. Of misschien wel in een latere fase terugtrekt. Maar in eerste instantie gaat het dus om markten maken waar ze er eerder nog niet waren.
Ja, dit zit heel erg besloten in die Nederlandse term marktwerking. En marktwerking is iets wat de overheid doet.
Dat is heel vreemd eigenlijk.
Marktwerking doorvoeren. En ik vind het een fantastisch woord. Je kan eigenlijk zeggen dat het neoliberalisme zit helemaal vervat in dat woord. Ja. En je krijgt bij economische zaken ook een kleine denktanks en afdelingen die zich expliciet gaan bezighouden met de marktwerking overal doorvoeren. Ja.
Maar nou, als we nog heel even, dan geef ik het woord aan Matthijs, maar nog even de vraag over van, in de jaren 30 hadden ze ergens natuurlijk ook wel een punt. Hè? Dus ze werden geconfronteerd met hele totalitaire samenlevingen, met communistische experimenten. Ze werden geconfronteerd met economisch liberale systemen die met de Eerste Wereldoorlog in de jaren 20 eigenlijk volledig faalden. Denk aan de crash van 1929. Dus om even te begrijpen waarom zij nou kwamen bij dat neoliberalisme, ze hadden ook wel een punt toen.
Ja, er was natuurlijk een reëel probleem waar ze op reageerden.
Ja.
Ja. Dus in die zin was er een reële aanleiding voor zo'n discussie, ja.
Maar er is natuurlijk wel zo dat wat die neoliberalen, het landschap, hoe zij dat schetsten, dat is wel heel apart. Dus zij stelden feitelijk van, je hebt aan de ene kant heb je het kamp dat voor de vrije markt is. En dat zijn wij, en dat zijn de goeie. En aan de andere kant heb je het dirigisme, zoals ze dat noemden, of het collectivisme. Dat waren dan een soort van de bad guys. En daar viel dan zowel het communisme onder als het stalinisme als het Keynesianisme. De stelling was eigenlijk dat elke vorm van overheidsingrijpen uiteindelijk zou uitmonden in een soort totalitarisme. En dat is natuurlijk historisch zeer incorrect gebleken, omdat je dan eigenlijk zegt, ja, Den Uyl is ook een totalitair denker. Dat werd ook beweerd eigenlijk in de jaren 50 en weer in de jaren 70 in Nederland. Maar dat is eigenlijk na de val van de muur is heel erg dat idee opgekomen dat het neoliberalisme zich vooral keerde tegen het fascisme en het communisme. Ze zeiden zelf dat hun voornaamste vijand was het Keynesianisme. En dat zagen zij als een stapje op weg naar het totalitarisme.
Ja, precies. The road to serfdom.
Ja, precies.
Dat is ook typisch een glijdende schaalargument natuurlijk. Wat analytisch niet altijd als even sterk wordt gezien.
Ja.
Nou, misschien kan ik dan alvast het gesprek naar Nederland voeren. Want jullie hebben al gezegd dat een Duitse variant, een Oostenrijkse variant, de Chicago School. Is er ook een Nederlandse neoliberale school?
op intellectueel niveau in ieder geval niet. Maar je kan wel zeggen dat er een...
Dat is ook verrassend geweest.
Een Nederlandse vorm van neoliberalisme is. En dat is ook een soort van leidend idee in veel historisch onderzoek. Is dat je niet op zoek moet gaan naar een soort puur neoliberalisme. Hè? Een soort oervorm van het neoliberalisme. Zoals Pierre Bourdieu, de beroemde socioloog, zei... De essentie van het neoliberalisme. En dat was volgens hem Angelsaksisch. Natuurlijk. Kan niet uit Frankrijk komen. Maar veel meer dat het neoliberalisme zich in elk land voordoet als een soort hybride. Hè? Dat het samenvloeit met allerlei bestaande tradities en praktijken. En als een extra sediment op al bestaande sedimenten. Om het zo maar even plastisch uit te drukken. En dat je dus altijd op zoek moet gaan naar dat soort mengvormen. En in die zin kun je zeggen dat er in Nederland ook een soort mengvorm is gekomen van het neoliberalisme. In de jaren 80 is in ieder geval heel opvallend dat dat die neoliberale wende anders dan onder Thatcher en Reagan plaatsvindt onder een dominante christendemocratische partij, hè? Het CDA, Ruud Lubbers.
Ja, daar heb ik nog een vervolgvraag over. Ik denk dat veel luisteraars zullen denken bij de komst van neoliberalisme in Nederland aan de akkoorden van Wassenaar natuurlijk. En het beroemde akkoord tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet. Maar kun je dat ook zeggen, dat de Wassenaar-akkoorden, dat daar het begin ligt van het Nederlands liberalisme? Of is er ook een andere lezing te geven?
Ja, wij zijn zelf nogal gekant tegen die lezing. Het is een beetje... sterk gepopulariseerd door dat boek van Toomgroei. Wat ik op zich een zeer waardevolle bijdrage aan de discussie vind. Van Sander Heijnen Notens.
Hendrik Noten,
ja. Dus die schetsen een ontwikkeling van het Nederlandse neoliberalisme, waarbij dan het akkoord van Wassenaar is dan het grote omslagpunt. En uit ons onderzoek blijkt eigenlijk veel meer dat het akkoord van Wassenaar niet zo belangrijk was. En dat het toen eigenlijk de strijd al gestreden was. En dat het niet de polder was waar de oplossing, waar de doorslag werd gegeven, maar veel meer... vanuit de overheid zelf. Dus niet zozeer het overleg. En als je de boeken over de jaren 80 gaat lezen, dan bijvoorbeeld van Max van Wezel over het kabinet Lubbers, dan die stelt dat kabinet Lubbers voor als autoritair, een terugkeer naar het regentendom van de jaren 50, unilateraal optreden, het negeren van de vakbonden, de dingen erdoor douwen, alles vast timmeren in regeerakkoorden. Dus dat is helemaal niet de tijd van consensus. Die komt pas veel later in de jaren 90. Maar je ziet dus dat eigen aan dat Nederlandse neoliberalisme is dus dat er een soort christendemocratisch verhaal over de noodzaak tot marktwerking ontstaat in de jaren 80.
Een soort het idee van het maatschappelijk middenveld, wat het CDA natuurlijk ook vaak gebruikt heeft.
Het idee, en ook heel leuk is dat idee wordt in belangrijke mate uitgedragen door Herman Wijfels, de CEO van Rabobank en een van de grote...
Premier die we nooit hadden, toch? Naar eigen zeggen,
ja, en dat ging dan om het thema van de verantwoordelijke samenleving. Dus zij gebruikt de verantwoordelijkheid als een soort christendemocratisch synoniem voor de noodzaak van meer marktwerking. Meer verantwoordelijkheid voor het bedrijfsleven betekent minder overheidsinterventie, meer zelfregulering. Meer verantwoordelijkheid voor de burgers betekent een kleinere verzorgingsstaat. Mensen moeten weer zelf...
De broek ophouden,
ja. En dat hebben we later, kennen we dat vertoog natuurlijk van de participatiesamenleving. Maar we kennen dat niet als een expliciet neoliberaal vertoog, omdat wij denken het neoliberalisme, en dat is radicaal individualisme. Maar wat je ziet in de jaren 80 onder een christendemocratisch bewind, heeft het meer een soort van gemeenschapssausje over zich heen. Van, nou ja, we dringen die verzorgingsstaat terug. De overheid die gaat minder interveneren in de economie. En de bevolking en de bedrijven die mogen het weer zelf gaan doen en hun eigen verantwoordelijkheid opnemen, zoals God hen ook die verantwoordelijkheid heeft gegeven.
Dus neoliberalisme is een soort chameleon eigenlijk, die allerlei kleuren kan aannemen.
Ja, dat is dus een van de belangrijke stellingen van ons onderzoek, ja.
En Naomi, jouw eigen deelonderzoek, zullen we maar zeggen, waar richt jij je daarin op?
Ik kijk naar de invloed van het neoliberalisme op de verzorgingsstaat, hoe dat uitpakt. Consolideert is de term die ik gebruik in de jaren 90 en 0. En ik kijk daar naar het marktwerkingsbeleid, naar de sociale zekerheid en het woonbeleid.
Oké. Ja. En kun je al een tipje van de sluier oplichten? Ik weet dat je bent nog bezig met je proefschrift.
Ja, ik heb het hoofdstuk over sociale zekerheid ben ik nog niet mee begonnen. Dus daar hou ik mijn mond over.
Ik zou
hier
zeggen, kies een onderwerp waar je iets over hebt afgesloten.
Nou, het onderzoek waar ik nu mee bezig ben, dat gaat over het marktwerkingsbeleid in de jaren 90. Dus de operatie marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit. Die werd gestart onder Paars 1, maar al voorbereid onder Lubbers 3. Zoals heel veel van het beleid dat onder Paars 1 werd uitgerold en ook Paars 2 eigenlijk al onder Lubbers 3 in de stijgers werd gezet. Je ziet dan die operatie marktwerking, de regulering en wetgevingskwaliteit, dat ging samen op met nieuwe competitiewetgeving in Nederland, de nieuwe mededingingswet. En het doel daarvan was om Nederland als economie weer actief, concurrerend, ook in internationaal opzicht concurrerend te maken. Om daarvoor te zorgen moesten ten eerste allerlei verzorgingsstaatarrangementen ingeperkt worden.
En we hebben het hier over de jaren 90 dus?
We hebben het hier begin jaren 90, begin jaren 90. Maar ook eind jaren 80 al wordt dit gezegd. Ja. Wat daarbij opvalt, is dat beleidsmakers daarbij echt expliciet teruggrijpen op die Duitse neoliberale denkers die ik al noemde. En dat gold echt van CDA tot PvdA, maar ook D66 en VVD, al die middenpartijen gingen daarin mee. Dat topambtenaren daarbij echt een heel belangrijke rol speelden. Een van de ambtenaren die ik heel veel tegenkom is Ad Geelhoed. Een PvdA'er die ook jurist was. Geschoold in het economisch recht. Gewerkt had bij het Europees Hof in Luxemburg. Mm-hmm. En daarnaast ook hoogleraar was. Eerste Kamerlid is geweest, bij de WRR heeft gewerkt. En wat opvalt in mijn onderzoek is dat beleid zo neoliberaal hervormd kon worden, omdat er een aantal centrale figuren waren die op het ene moment hoogleraar waren, een ander moment in de tijd waren ze Eerste Kamerlid, weer een ander moment hadden ze bij de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid gezeten en ze waren ook nog topambtenaar en konden zo hun eigen adviezen uitvoeren en schoolmaken.
Geldt dat eigenlijk ook voor de andere periode? Want neoliberalisme lijkt vaak een soort algemeen begrip of een fenomeen, maar vaak kun je het ook gewoon terugbrengen tot mensen. Kun je dat ook voor die andere periodes? Zijn er bepaalde sleutelfiguren die je ook al eerder ziet? Of?
Ja, in de jaren 50 zijn we echt jaloers op Bram, want die heeft een aantal prachtige karakters. Je hebt dan allerlei types uit de top van het bedrijfsleven die dus aanslaan op dat idee dat overheidsingrepen uiteindelijk leidt tot een soort totalitaire samenleving. En die richten hun eigen denktankjes op. En je hebt Henri Keus, een soort captain of industry uit die tijd, die bij Hemaf werkte, dat is een fabriek in Hengelo, die de hondenkoptreinen maakte. Die was heel actief met de internationale neoliberalen aan het corresponderen, met Hayek, met Rupke.
Maar er waren dus Nederlanders op dat moment in de top van het bedrijfsleven, in de top van ministeries, die dus in die neoliberale netwerken zaten waar we het aan het begin over hadden. Hè?
Ja.
Die...
ja, dat is ook hoe wij een beetje werken. Dus we doen eigenlijk een soort vergelijkend ideeënonderzoek. Dus we kijken, zeg maar, waar zitten die internationale neoliberalen? Wat waren hun ideeën? En dan gaan we kijken, kunnen we Nederlanders daar aan koppelen? Hebben ze dezelfde ideeën of nog directer corresponderen ze met die buitenlandse netwerk?
Verwijzen ze ernaar?
En zo komen we tot een beetje tot de identificatie van neoliberalen. Want dat kan je niet doen aan de hand van klederdracht, helaas. En in Nederland is de taal net wat anders, zoals ik al eerder heb gezegd, met de christendemocratie bijvoorbeeld. Maar dan kun je wel zien van, oh ja, de, een van de CDA's die haalt hier Friedman aan. En hoppa, hier komt een andere bekende internationaal figuur naar boven. Dus dat is een beetje wat we doen. We kijken naar de stroom van ideeën. En de uitwerking daarvan op beleid.
Maar wat ik fascinerend eraan vind is, veel mensen associëren dat neoliberalisme, nou, wat we net al zeiden, met grote namen, Thatcher, Reagan, Hayek, Friedman, een enkeling zal nog een Rupke of von Mises kennen. Maar eigenlijk kijken jullie dus naar een bepaald soort tussenlaag van mensen op ministeries, ambtenaren.
En wetenschappers soms ook.
Ja. En wetenschappers. Is dat ook typisch iets aan Nederland? Of is dat typisch voor het neoliberalisme aan zich?
Het is in die zin wel typisch, denk ik, voor hoe er in Nederland beleid wordt gemaakt. Ik weet natuurlijk niet precies hoe het in andere landen gaat, maar dat is in ieder geval kenmerkend voor Nederland.
En leg dat eens uit.
Kijk, in veel van dat internationale neoliberalisme onderzoek, dat gaat dan over grote internationale denktanks.
Ja, precies.
En in Nederland kennen we die veel minder. We hebben veel meer publiek gefinancierde denktanks, zoals de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid. Politieke partijen hebben natuurlijk ook wel denktanks, maar die zijn veel kleiner dan bijvoorbeeld in Groot-Brittannië of in de Verenigde Staten. Dus in Nederland is veel ideeontwikkeling die door politieke partijen, die in de politiek en in de beleidsvorming gebruikt wordt, die komt ook bij publiek gefinancierde denktanks vandaan. En sommige van die denktanks staan los van een ministerie of zijn er los aan verbonden. En sommige van die denktanks zitten ook op een ministerie. En dat zijn dan de directies op economische zaken of op financiën of op sociale zaken. Waar ideeontwikkeling wordt gedaan, wat vervolgens in beleid vertaald wordt.
En daarbij zijn we natuurlijk een uitermate anti-intellectueel land. Dat wordt al
olifant, hè?
Ja, precies. Dus dat is wel heel uitzonderlijk, denk ik, Nederland, als je het vergelijkt met omliggende landen. Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië hebben allemaal hele belangrijke tradities van politieke theorie. En ook de neiging van partijen om hun eigen plannen, hun eigen ambities te formuleren in een soort politieke theorie. En dat heb je in Nederland veel minder. En de beroemde politicologen zoals Leiphard en Daalder, die zeggen dat dat komt omdat je ten tijde van die verzuiling was het idee dat je dan die wetenschappers en die zijn een soort bemiddelaars. Hè? Dus die horen objectief te zijn en een soort van apolitiek compromis al in hun uit te werken. Ja. En dus je hebt veel meer een soort technocratische beleidsmakers in Nederland in plaats van politiek denkers. Dus wat wij proberen te doen is, ja, we lezen die hele een beetje zware dat beleidsproza en proberen dan via de voetnoot een beetje erachter te komen van, ja, maar waar komt dit vandaan? En wat zijn de inspiraties hierachter?
Maar het opvallende is natuurlijk wel dat een aantal sleutelfiguren in de ambtenarij wel heel uitgesproken politieke visie hadden. Want jij kijkt natuurlijk, Marijn, naar Frans Rutte in jouw onderzoek. Die had nadrukkelijk wel een politieke visie. In mijn periode is Ad Geelhoet een heel centrale beleidsmaker op economische zaken. Dat was een PvdA'er, maar die heeft van zichzelf wel eens gezegd in een interview, zie mij in economisch opzicht maar als neoliberaal. Hoewel die politieke partijen niet per se die neiging hebben, wat Marijn ook net al zei, om hun eigen ideeën in zo'n groot verhaal te presenteren, zijn de sleutelfiguren in het beleidsmaken zich wel degelijk bewust van wat ze doen en ook van hun ideologische positie.
Maar dat zijn ook wel vaak mensen die toch ook wel onder de radar blijven. Ik bedoel, ik zou bijna geen topambtenaar kunnen noemen bij naam op financiën of economische zaken nu. En dat willen ze dat willen ze waarschijnlijk ook.
Rutte denken we niemand anders inderdaad.
Ja, precies. Maar we hebben het hier dus over Frans Rutten.
Ja, Frans Rutte was wel in de jaren 80 een figuur die heel erg bekend was. En er is ook een NRC-profiel over hem. Dat gaat over dat economische zaken onder Frans Rutte. Dat was een ideologische zangvogel. En later in de jaren 90 werd dat vervangen door een saaie technocraat. Dus het was in de jaren 80 was economische zaken onder secretaris-generaal Frans Rutte. Was wel echt een machtsbolwerk van je welst. En hij had natuurlijk ook allerlei hele belangrijke figuren die onder hem werkten. Gerrit Salm is er een van, daar heb ik ook geïnterviewd. En die zei van, ja, Den Uyl, daar hadden we zo'n hekel aan. Toen ben ik maar Hayek gaan lezen. Dat is heel opvallend. Dus dat je een soort politisering van de ambtenarij ziet in de jaren 70, 80. Waarbij dus ook gegrepen wordt naar, heel erg verwezen wordt naar de ontwikkelingen in de Amerikaanse economie. Opkomst van monetarisme en de opkomst van de nieuw-klassieke economie. Allemaal stromingen die uit de Chicago School voorkomen. Dus daar, ja, als je dan eenmaal een beetje gaat kijken waar komt dat allemaal vandaan, dan wijzen toch heel veel pijlen weer die kant op. En aan de andere kant willen we ook niet zeggen dat het allemaal Amerikanisering is. Want je ziet ook dat er heel erg wordt teruggegrepen op de jaren 50 en de eigen Nederlandse vrije markt tradities.
Dat is een van de nieuwste dingen, denk ik, in jullie onderzoek die jullie aantonen. Ik heb eigenlijk nog een andere vraag. Eigenlijk, je noemde al de Partij van de Arbeid, de aanleiding van Geelhoed eigenlijk. Ja. Je natuurlijk jaren 80 hebt over Lubberschap, maar nog niet zo erg over de jaren 90 is natuurlijk vooral de neoliberale agenda, is vooral geassocieerd met de Derde Weg en met Kok en met de veren. En volgens mij wordt dat nu gezien als een cruciale fout van de Partij van de Arbeid. Kun je eigenlijk zeggen waarom de sociaaldemocratie die neoliberale agenda zo omarmde? Heeft dat ook weer te maken met die onpartijdige experts? Of kun je dat vragen van jou, Naomi?
Nou, wat opvallend is dat heel breed het gedeelde discours was in eind jaren 80, begin jaren 90, dat Nederland weer competitief moet worden. En om die doelstelling van werk, 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 hè, wat ook de slogans was van het regeerakkoord van Kok 1, om dat te bereiken moest Nederland weer internationaal competitief worden. Vervolgens waren er dus allerlei economen die zeiden, ja, om internationaal gezien competitief te worden, moet je gaan snijden in de verzorgingsstaat. Dat was al heel lang het discours natuurlijk, maar dat werd nu dus ook langzamerhand door de PvdA overgenomen.
Maar waarom? Het ging zo in tegen een sociaal-democratische agenda. Waarom? Ja. Was het zo kritiekloos, zeg maar?
Nee, het was zeker niet kritiekloos. En dat is wel interessant. Ik heb laatst de notulen mogen lezen van de ministeriële commissie waar de winkeltijdenwet werd besproken. Wat mij daarbij opviel was dat, het idee was, je moet de winkeltijden moeten veel vrijer worden. Dus je moet langer, de winkels moeten langer open kunnen zijn, want mensen moeten ook 's avonds boodschappen kunnen doen. En wat daarbij echt opviel was dat Hans Wijers en Gerrit Salm aan de ene kant echt vonden dat dat veel vrijer moest. En dus, Hans Wijers was van D66 en Salm van de VVD. Ja. Ja. Aan de andere kant Margreet de Boer en Ad Melkert daar veel kritischer in zaten, van de PvdA allebei.
Dus het is ook een beetje een mythe, die Partij van de Arbeid die meeging met de neoliberalen. Die kritiekloos meeging, is ook een beetje een mythe in jouw onderzoek?
Nee, ik zou niet zeggen dat het een mythe is. Er is wel degelijk in meegegaan. En dat is verklaart denk ik voor een groot deel ook wel de problemen van de PvdA nu. Maar het is niet zo dat het volledig kritiekloos was. En het is ook niet zo dat iedereen daar volledig in meeging.
Jan Pronk.
Ja, Jan Pronk, maar ook bijvoorbeeld. Maar ook Melkert is op onderdelen echt niet kritiekloos daarin meegegaan. Mm. Op een gegeven moment was zo'n grapje onder ambtenaren. Ik heb veel van die ambtenaren geïnterviewd uit die tijd. En zei een van hun, ja, als sociale zaken, lees Melkert, het een slecht idee vindt, dan zitten we op de goede weg.
Interessant vind is ook dat het zo succesvol is geworden, het neoliberalisme. En ik denk dat we wel een paar soort van aanwijzingen in het gesprek nu langs hebben horen komen waarom dat zo is. Maar ik wil toch nog even zo'n soort van centraal stellen. Want het is dus. De advocaten van het neoliberalisme zaten vaak op ministeries. Waren niet verbonden aan denktanks, hele uitgesproken ideologische denktanks. Dus het was eigenlijk een beetje een verkapt discours. En ik denk, moet ook denken aan, dat, aan die term in de jaren 80 van Lubbers, hè, de nieuwe zakelijkheid. Het werd, het werd op een bepaalde manier verpakt. Maar het was natuurlijk eigenlijk heel ideologisch. En het heeft heel veel beleid veranderd. Maar ja, dus kunnen jullie me iets, nog iets meer verder uitweiden over die, ja, toch al die succesformule van het neoliberalisme. Van het neoliberalisme. Want het is, ja,
misschien
toch
voor we naar die succesformule gaan, René, mag ik nog één bruggetje maken tussen jouw vraag en de vraag van
ja,
Matthijs net?
Ja, ga je gang, zeker.
Want volgens mij is het gevoel van alternatiefloosheid, dat heerste ook wel onder veel van die beleidsmakers. En aan de ene kant het gevoel van alternatiefloosheid, en aan de andere kant dat er gewoon wel een uitgewerkt programma was vanuit economische zaken, financiën en allerlei clubs daaromheen. Waardoor andere ministeries ook gewoon echt met hun mond vol tanden stonden. Als er een soort. Als er allerlei nieuwe beleidsvoorstellen werden gedaan. Voor sociale zaken, voor wonen. Waar ze niet goed op voorbereid waren.
Ja, en dan stond er een stempel op, there is no alternative. Slik het.
China.
Ja, want Nederland moet concurreren in de internationale economie. Want we hebben zo meteen een Europese interne markt waarop we moeten concurreren. Dus dat was het verhaal.
Ja. Ik denk ook dat het heel erg eigen is aan de Nederlandse variant. Dat die hele gedepolitiseerde karakter van het neoliberalisme. Hans Daalder, een beetje de grotlegger van de Nederlandse politicologie, die zei al midden jaren 80 van wat je ziet is dat het kabinet Lubbers eigenlijk een soort neoliberale of neoconservatieve geest vertegenwoordigt. En die twee termen lopen heel verwarrend door elkaar in de jaren 80. Maar tegelijkertijd zien we een terugkeer naar de oude Nederlandse traditie van het depolitiseren van politieke keuzen. En dat gaat dan gepaard met retoriek van maak de klus af en de nieuwe zakelijkheid. En nou ja, no nonsense, dat was een beetje het verhaal. En dat heeft natuurlijk er ook mee te maken met dat in Nederland was het een middenpartij die merkhervormingen doorvoerde. Hè? Dus het CDA had een progressieve vleugel. Dus er was binnen die partij heel erg veel strijd tussen de meer neoliberale vleugel van het CDA. En dan moet je denken aan mensen als Brinkman, aan Ruding, minister van Financiën. Elko Brinkman, de kroonprins van het CDA. En die zat op welzijn en cultuur in de jaren 80. En die werd gezien als een beetje de rechtse ideoloog. En aan de linkerkant had je figuren als Bert de Vries. Die later nog een heel boek over de verrechtsing van het CDA heeft geschreven. En Wil Albeda, een soort van vakbondsvoorman. De vertegenwoordiger van de vakbondsvleugel, zullen we zeggen. En er was voortdurend strijd. Dus je moest, als je dat wilde doorvoeren, dan moest je niet er openlijk een heel ideologisch verhaal rondomheen gaan brouwen. Nee, je moest dat, zoals de persvoorlichter van Lubbers zei, je moest dat gedepolitiseerd brengen. Je moet niet hele scherpe verhalen gaan houden over dat het onze wens is om zoveel mensen te ontslaan en de verzorgingsstaat terug te dringen. Want mensen kunnen zelf ook wel de cijfers begrijpen. Hè, dus het is in Nederland wordt het echt gebracht als een terugkeer van de rekenmeesters, de boekhouders. En dat was ook de kritiek op het kabinet Lubbers. Omdat anders het CDA het er in eigen kring niet doorheen kreeg.
Dus het zegt eigenlijk ook wat over de politieke cultuur van Nederland als geheel. Hè?
Ja.
Ik heb eigenlijk nog een andere vraag, want ik merk dat we langzaam toch aan onze tijd moeten gaan denken. Ik eigenlijk mijn vraag ook een beetje, ieder gesprek moet ook een einde hebben. En ik wil het eigenlijk nu hebben over het einde van het neoliberalisme. We hebben natuurlijk een economische crisis gehad, waar toch de marktwerking niet optimaal bleek te functioneren. Dat zijn toch vaak tekenen van een nieuw paradigma. Een pandemie, waar toch de overheid een onverwachte comeback maakt en bedrijven met de pet in de hand naar de overheid toe zijn. Dus hebben we het hier over een afgesloten tijdperk? Of leeft het neoliberalisme voort? Kun je iets zeggen over het hoe gaat het liberalisme nu verder, neoliberalisme?
Er wordt in de internationale literatuur al best wel lang gesproken over zombie neoliberalisme.
Die term zal ik onthouden, ja. Voor de keukentafel.
Maar wat wordt daarmee bedoeld?
Nou ja, het gaat maar door, ook al...
is het ideologisch
ook,
dood?
Precies, ook al is het ideologisch dood. Het beleid dendert maar voor op die...
Waarom?
Op die
Waarom voet. Is dat zo?
Nou, voor een deel is dat omdat alternatieve beleidsrecepten nog niet allemaal even goed uitgedacht waren. Ook omdat mensen die geschoold zijn in dat denken op de sleutelpositie zaten nog steeds. En dat begint nu langzaam te veranderen.
Ja, als je nu kijkt naar Biden en wat daar allemaal gebeurt, zie je dat in de Amerikaanse discussies er wordt gezegd dat er nu wel echt een paradigmaverschuiving gaande is. De overheid is terug als investeerder. In de jaren 80 was het idee dat de overheid niet moest investeren, omdat het daartoe niet in staat was. Gerrit Salm publiceerde toen een paper bij Economische Zaken, de mythe van de overheidsinvesteringen. Dat is een belangrijk ding. Ook het idee dat er meer sociale zekerheid nodig hebt en dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeslagen. Dat dat inmiddels ook door de VVD wordt gezegd, is natuurlijk ook een teken destijds. Dus je ziet eigenlijk dat dat hele model, die receptuur, dat niet goed werkt op het moment. En dat er vooral in de Verenigde Staten dat er heel erg ambitieus wordt ingezet op een andere koers. Of dat dan gelijk een hele linkse koers is, dat is te betwijfelen. Want je kan natuurlijk ook gewoon een overheid hebben die heel veel geld rondpompt, maar dan vooral naar het bedrijfsleven. Ja. En dat je kan een overheid hebben die zegt van kom, we gaan allemaal field lab experimenten doen. En we hebben een aantal consultants en die geven we 1 miljard. Dat is een voorbeeld. Het is niet neoliberalisme in ieder geval. Het lijkt er wel een beetje op. Maar het is een overheid die publiek geld de economie in pompt. Ja. Ten bate van het bedrijfsleven.
En wellicht ook door een nieuwe rol van China, als een soort opkomende supermacht waar de staat helemaal geen terugtredende rol zich heeft? Of heb je daar...
Ja, dat is ook een hele belangrijke inspiratie schijnt voor de Amerikaanse omslag in het beleid. Dat die Chinese vorm van planning wordt wel gezien als een, nou ja, een op dit moment in de huidige coronacontext als een belangrijk concurrentievoordeel ten opzichte van andere landen. Want als jij als land sterker uit die crisis komt, door je eigen industrieën te onderhouden, dan waarom zou je dat dan niet doen?
Maar het moeilijke lijkt mij, misschien een vraag aan jou, Naomi, is om, als je eenmaal marktwerking op een bepaald maatschappelijk domein hebt losgelaten, zullen we maar zeggen, om dan die marktwerking weer af te schaffen. Mm-hmm. Dat lijkt mij heel lastig voor overheden om te zeggen van oké, we gaan dus, nou ja, de zorg, dat weer terug naar een soort ouder model van een soort fonds. Daarvan zeggen de meeste mensen, oh nee, alsjeblieft niet weer een systeemverandering. En dat geldt eigenlijk voor heel veel maatschappelijke domeinen waar de marktwerking op is losgelaten. Zeg maar, die marktwerking weer terugdraaien naar een soort ouder model, daar heeft eigenlijk vrijwel nooit iemand zin in.
En er zijn natuurlijk verschillende redenen waarom mensen daar geen zin in hebben. Professionals hebben natuurlijk helemaal geen zin in die fus van weer zo'n systeemverandering. Weer dat gedoe met allemaal nieuwe lijntjes zoeken. Maar dat is een andere discussie, denk ik. Mm-hmm. Kijk, in Berlijn was vorig jaar natuurlijk gezegd dat die mietenkap,
huurplafond,
ja, dat is nu teruggedraaid door de rechter. Maar het was dus iets van 1,5 jaar dat de huren niet mochten stijgen, of een jaar, zoiets.
Ja, dat gaat dus direct tegen vrije marktwerking.
Dat gaat direct vrije marktwerking in. Dat was iets wat het Nederlandse kabinet een hele poos niet wilde. Is Ollongren daar uiteindelijk toch een beetje in de wens van de Senaat tegemoet gekomen. Maar er kunnen dus wel dingen, maar het is wel heel lastig. Want ik bedoel, woningbouwcorporaties die heel veel woningen verkocht hebben, ja, dan moet je ze weer terugkopen. Maar inmiddels zijn de prijzen enorm gestegen. Er kunnen wel dingen, maar het kost geld.
Ja, en we zullen altijd een soort van rare mengvorm houden. Dus het is nooit zo in de geschiedenis dat je van 100% model A naar 100% model B zijn. Maar altijd weer die sedimenten die op elkaar neerdalen.
Dus de conclusie is, we blijven nog wel even zitten met hybride vormen van neoliberalisme voor de tijd die we nu kunnen overzien.
Ja, het duurt een poosje voor de uitsteeksels van het neoliberalisme door het zand wat daarna komt helemaal overdekt zijn.
Nou, dat vind ik een metafoor.
Dat vind ik een mooi beeld om mee te eindigen. Rijn, Naomi, Matthijs, alle hartelijk bedankt voor dit gesprek. Bedankt voor het luisteren naar Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Nog even een korte huishoudelijke mededeling. Eigenlijk zouden wij 2 weken geleden een aflevering opnemen met Valika Smulders, hoofdgeschiedenis van het Rijksmuseum. Maar vanwege de sluiting van het museum en de slavernijtentoonstelling hebben we dat gesprek moeten uitstellen. Die krijgt hij dus nog van ons te goed. Voor meer info bezoek onze website www.blik-achteruit.nl en wij zijn ook per e-mail bereikbaar voor vragen, commentaar, kritiek, u bedenkt het, op blikachteruit@gmail.com. Tot de volgende keer.